Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Welkom bij Probaat met gasten. Vandaag gaan we het weer hebben over een mooi thema, namelijk de vertrouwenspersoon. En natuurlijk doen we dat met onze vaste gasten, namelijk Sander Leuning van Veiligheidskundige en Peter Raven van KCA Kenniscentrum Arbeidsrecht. En natuurlijk ikzelf, Jarno Holtman van Probaat. Maar ook een speciale gast, namelijk Mariska Vos. Die werkt ook bij Probaat, maar ook vooral ook als vertrouwenspersoon is hij aan het werk. En die gaat ons hier heel veel over vertellen. Inmiddels is dit alweer het 7e seizoen qua podcast. En ik hoop dat je hier weer van geniet. We duiken erin. Ik zelf hoor veel verhalen over weer een nieuwe rol. Je moet weer iets nieuws. Wat voegt het allemaal toe? Nou, Sander, ik heb jou gevraagd om even erin te duiken van waar komt het überhaupt vandaan? Neem ons eens mee wat überhaupt het nut en noodzaak is van de vertrouwenspersoon.
Nou, dat gaan we doen. Ja, volgens de overlevering staat zo mooi op Google, hè, is de vertrouwenspersoon ontstaan in de jaren 80. Waarin seksuele intimidatie, pesten op het werk werd onderzocht. En dat ook wel echt leidde tot verzuim. En dat men zich afvroeg van wat moeten we daar nou aan doen? Hè? Wat moeten we daar nou tegen doen? Hebben ze de rol bedacht van vertrouwenspersoon. Iemand die intern in de organisatie dit soort problematieken aan elkaar kan stellen en een luisterend oor kan gaan bieden. En jij zegt zo mooi ook in je verhaal, hè, moeten. Daar zijn we dus nog niet. Hè? Dus even in het hier en nu. Mariska attendeerde mij even in het voorgesprek al ook al even op van er is een wetsvoorstel in maak wat zegt we gaan de vertrouwenspersoon echt meer verplicht stellen. Mm-hmm. Dat is op dit moment dus nog niet zo. Hè? Dus een werkgever die moet op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, hè, het zogenoemde PSA-beleid, daar moet hij acties op zetten om PSA tegen te gaan. En een hele mooie invulling van het tegengaan van PSA is de inzet van een vertrouwenspersoon. Want die persoon die kan je als organisatie bijstaan. Hè? Dus die kan de medewerkers ook vooral bijstaan en luisterend oor bieden. En zorgen dat medewerkers gehoord worden. En zorgen dat de problemen die er heersen aan de kaak worden gesteld.
Dus even direct dan een mythe even afschieten. De vertrouwenspersoon is nog nergens verplicht. Hè? Het is dus niet verplicht. Maar het is een goede invulling van PSA-beleid.
Exact.
Misschien mag ik daar eens even op reageren, Jarno. Verplicht wettelijk nee. Maar wanneer je zou redeneren als volgt. We kennen de Arbo-wet. En in de Arbo-wet staat dat je één keer in de zoveel jaar, Sander is daar veel beter in thuis, een risico-inventarisatie en evaluatie moet maken, de RIE. Onderdeel van de RIE is de PSA, de psychosociale arbeidsbelasting. In mijn rechtspraktijk merk ik dat wanneer je dus die RIE niet actueel hebt of niet tijdig hebt geüpdate en er ontstaat een bedrijfsongeval, dat het op die manier indirect toch nog wel tot gevolgen kan leiden. Een bedrijfsongeval in de zin van grensoverschrijdend gedragsklacht. Dus ja, wetgeving nog niet aan de orde, maar indirect merken we het wel dat een rechter die een casus zal krijgen van grensoverschrijdend bedrag en constateert geen actuele RIE, geen PSA-beleid, zal zeggen, hey, wacht even, die vertrouwenspersoon is er niet. Grote organisatie, waarom niet? En dus dan heb je toch wel een uitdaging op dat terrein. Zo wil ik hem maar even benoemen.
Zeker.
Dus hij is niet verplicht, maar wordt wel verwacht.
Absoluut. Hè? Dus in de rechtspraak zie je daar wel gevolgen aan verbonden zien op het moment dat hij er niet is.
Mm-hmm. En laten we ook wel zijn, het verzuim in Nederland, BV Nederland, is in heel veel organisaties richting 10% lopend. Hè? Dus dat kost miljoenen. Dus ja, je zult ook willen als organisatie dat je dit probleem gaat aanpakken. En ja, hoe mooi is het dat je dat vrij dicht bij huis kan opzoeken door iemand aan te stellen, intern, extern, die discussie gaan we zo voeren, die hierin met je mee kan denken en een luisterend oor kan bieden aan je organisatie.
Ja. Nou Mariska, jij bent vertrouwenspersoon. Hoe lang ben je het al en wat doe je überhaupt?
Nou, ik ben nu ongeveer 2 jaar vertrouwenspersoon. En ik heb dat 2 jaar gedaan als interne vertrouwenspersoon. En ik ben recent begonnen, zeg maar, als extern vertrouwenspersoon op ZZP-basis. En de volgende vraag was van, wat doe je dan zoal? Nou, wat mijn belangrijkste taak is, zeg maar, hè, we noemden het al even, hè, pesten, discriminatie, agressie, geweld. Helaas komt het allemaal voor tussen medewerkers.
Dit valt allemaal onderling. Onder PSA. Hè? Dus,
Ja, klopt. Ik heb ook nog het stukje integriteit, maar daar kom ik dan zo wel even op. Wat ik doe vooral is in eerste instantie medewerkers opvangen. Dat is mijn belangrijkste taak. Mensen kunnen zich bij mij melden als ze te maken hebben krijgen met ongewenst gedrag van je collega. En dat, je zei even in het voorgesprek, hè, van hij zou er eigenlijk niet moeten zijn in de ideale situatie. Nee, dat klopt. Dat we zouden eigenlijk allemaal fatsoenlijk met elkaar om moeten gaan. Maar,
ja, maar ergens vind ik het gevoelsmatig, denk ik. Zo'n vertrouwenspersoon is weer iets extra's. Is een beetje overbodig. We moeten ons gewoon goed gedragen. Hebben we het niet nodig? En jij reageert direct erop. Ja, eens.
Ja.
En dit is niet de werkelijkheid.
Klopt. Ja, dat is eigenlijk precies wat het is.
Ja.
Ja. Want nou ja, de 1 op de 5 mensen die werkzaam is in een bedrijf krijgt te maken met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook. Mm-hmm. Dat kan heel ernstig zijn en dat kan minder ernstig zijn. Hè? En daarvan is ook afhankelijk hoe je dat dan gaat oplossen. Nou ja, wat ik doe, zeg maar, als een medewerker zich bij mij meldt, is eerst heel erg de situatie exploreren. Dus heel erg kijken van, wat is hier nou aan de hand? Wat speelt hier nou? Ik denk het... wat mijn taak en rol is, is hier sprake van ongewenste omgangsvormen? Is dat wat in deze situatie aan de hand is? Soms is dat niet zo en dan verwijs ik mensen door naar het juiste loket. Als dat wel zo is, dan ga ik eigenlijk met die medewerker scenario's verkennen. Zo van, hey, wat zou je hier nou mee kunnen doen? En dan, dan hebben we zeg maar altijd twee wegen, de formele weg en de informele weg. En ja, als vertrouwenspersoon ga ik altijd eerst kijken, wat is de informele weg? Hè? Hoe kan jij dat bespreken met degene die het aangaat? Maar er kan ook een formele weg bewandeld moeten worden, of uiteindelijk een formele weg bewandeld gaan worden als informeel geen oplossing biedt.
En informeel heb je het dan over in gesprek gaan met de agressor, met degene die het pesten veroorzaakt, of nou ja...
Dat klopt. Ja.
Hè, zonder dat daar direct consequenties in, maar kijken of je er met elkaar uitkomt.
Ja,
en de zeker. Formele weg, zo zie ik het dan, dat is dan een weg naar de praktijk van Peter. Of wat voor consequenties dan ook, maar meer op het consequentiebeleid.
Dan heb je het over de formele klachtenregeling. Hè? Dus dan ga ik met iemand onderzoeken. Wil je hierover een formele klacht indienen?
Ja.
En dat heeft nog best wel wat voeten in de aarde. Want dan ga ik eerst kijken van, hey, maar... Is er kans dat deze klacht ontvankelijk wordt verklaard? Hè? Dus, en wat ga ik heel goed met iemand verkennen? Van, wat gaat het jou brengen? Hè? En wat gaat het maar ook goed iemand doordringen van de consequenties van? Ik heb wel eens gehoord van, maar de vertrouwenspersoon die gaat mij altijd afhouden van het indienen van een formele klacht. Want dan zegt ze, of hij zegt dan van, ja, maar realiseer je, kan je hier dan nog wel werken? Hè? Want ook al wordt je klacht gegrond verklaard, dan is er heel vaak sprake van een onwerkbare situatie. Omdat je natuurlijk met elkaar voor een soort van gerecht hebt gestaan. Hè?
Ja.
Maar dat is zeker niet het geval. Als iemand een formele klacht wil indienen, dan kan dat. En dan zal ik iemand daar ook bij ondersteunen. En het is zeker niet zo dat ik iemand daarvan afhoud.
Okay.
Of dat een vertrouwenspersoon dat doet.
Precies.
Maar goed, dan ga ik al veel verder. En gelukkig komen die situaties minder voor. Maar ik voer wel heel veel gesprekken.
Nou, wat ik nog ergens las, zeg maar, is dat... ik heb ook even bepaalde websites even doorgelezen, omdat ik dacht, ja, waar gaan we het er eigenlijk allemaal exact over hebben? Hè? Dus dit was voor mij een beetje onontgonnen gebied. Mm-hmm. Is dat als je dus een formele klacht doet, dat je dus dan ook de grip kwijtraakt als... Mm-hmm. Als beklagende, zeg maar. Hè? Dus dat je dan overgeleverd bent hoe het proces formeel vorm gaat krijgen.
Dat klopt. Dat klopt. Ja, en dan houdt eigenlijk mijn betrokkenheid op. Nou, daar houdt mijn betrokkenheid niet op. Ik blijf zo'n melder ondersteunen in zo'n proces. Maar dat klopt. En dat is ook iets wat ik ook met iemand bespreek. Hè? Realiseer je dat zo kan voelen zijn in zo'n proces.
ergens is het een beetje de wereld op de kop, Meska. Ik begrijp heel goed wat je zegt, hoor. En ik denk ook dat die gesprekken die je dan voert, van het doordringen, wil je dit echt, wel zoiets kan hebben als van het omdraaien van de werkelijkheid, hè? Degene die de klacht indient, jegens, even mijn woorden, de agressor, wordt als het ware afgehouden van dat formeel traject, omdat anders de werksituatie onhoudbaar wordt. Dat is dan eigenlijk wat je zegt. En ja, dat voelt ongemakkelijk. Hè? Omdat
absoluut.
Ten diepste het omkeren is van...
Het voelt als dubbel gestraft worden.
Ja,
en dus eerst word je lelijk behandeld. Ja, en vervolgens kom je op daarvoor. Ja, en dan
word je nog een keer gestraft.
Word je nog een keer gestraft, want er is geen plek meer voor je.
Nou ja, misschien mag ik toch eens even dat naar de rechtspraktijk vertalen. Misschien wel heel aardig om dat eens aan jullie mee te geven. We zien in de rechtspraak de volgende ontwikkeling. Werkgever wil van een werknemer af. Slaagt daar niet in. Dat wil zeggen... De rechter wijst in eerste aanleg het ontbindingsverzoek af. Daardoor wordt de arbeidsverhouding verstoord. En vervolgens wordt die grond gebruikt om die arbeidsovereenkomst toch te ontbinden. En wat zie je? De rechter gaat daarin mee. Weliswaar ontvangt die werknemer dan een hogere vergoeding. Maar het is wel een bijzondere situatie.
Ja, dus eigenlijk zeg je... Als ik in eerste instantie niet eraf kan, dan lukt mij alleen al de poging maken dat ik de tweede instantie me gaat lukken.
Exact wat ik bedoel.
Een juridisch geitenpijtje.
Dat vind ik echt een hele bijzondere. Dus, hè. En even verteld naar wat Mariska vertelde. Dus dat zou betekenen, de klager dient een klacht in ter zake grensoverschrijdend gedrag. Stel dat een gegronde klacht is. De arbeidsverhouding wordt verstoord. Terugkeer is eigenlijk niet meer mogelijk. Dus leidt tot beëindiging van. En dan is de pleister op de wonden de financiële kant. Maar dat voelt niet goed in een vorm. Hè? Want degene die te maken heeft met het grensoverschrijdend gedrag, heeft dit niet gevraagd. Hè? Dus dat voelt gewoon ergens niet helemaal goed. En dat... Ja, ik wilde net die vergelijking dus maken met de rechtspraak. En dat vind ik dus echt heel bijzonder. Ja.
Mariska, jij gaf aan in jouw intro verhaaltje dat jij eerst 2 jaar als interne vertrouwenspersoon aan het werk bent geweest. En nu natuurlijk sinds kort, of in ieder geval sinds je ook bij Probeer bent aangesloten, als op ZZP-basis vertrouwenspersoon bent.
Ja.
In hoeverre bemerk jij verschil tussen eigenlijk diezelfde rol die jij op twee manieren, verschillende manieren uitvoert?
Ja, dat interne is nu gestopt, hè?
Ja, precies.
Ja, helder. Oké. Dat is in eerste instantie een beetje lastig, want ik ben daar net mee begonnen. Dus ik heb net die klus opgepakt, zeg maar. Maar ik heb me natuurlijk wel even verdiept, hè, wat het verschil zou kunnen zijn. Hè? En als intern vertrouwenspersoon ken je het bedrijf. Hè? Ik deed dat in een heel groot bedrijf, dus heel veel medewerkers. En ik werkte daar wel lang, maar ik kende heus niet alle medewerkers van dat bedrijf. Dus dan, maar je kent wel bepaalde culturen. Je kent de cultuur van het bedrijf, dus je weet ongeveer hoe dingen opgepakt worden. Aan de andere kant kan het ook een voordeel hebben. Ik merkte daar ook dat mensen zeiden, ik bel Mariska. Dat is prettig, precies. Want die ken ik. Ja. En maar ik heb ook op een aantal keer gehoord, daar kan ik fijn mee praten. Dus dan bel ik haar wel. Terwijl bij een externe partij ben ik natuurlijk gewoon echt een volledig onbekende. Ik heb geen enkele binding met het bedrijf. Hè? Dus ik ben helemaal onafhankelijk. Ik heb ook verschoningsrecht. Hè? Dus ik mag niet op basis van wat ik doe uit mijn functie ontheven worden, zeg maar. Of dat gevolgen heeft. Dus dat is echt heel anders. En ik merkte ook wel dat voor mij zelf wat zakelijker voelde al dan wat ik deed, zeg maar. Ik ben er als intern wat ingerold. Ik heb intern gesolliciteerd. Ik dacht, dat lijkt me een leuke functie. Maar ik merk nu wel, dat is echt wel een verschil, ja.
En ongeacht natuurlijk het feit dat het verschoningsrecht erop zit. Net als in de rol van een preventiemedewerker en de rol van een OR-lid. Zou ik me zo kunnen voorstellen dat er natuurlijk best situaties zijn waarin je als interne vertrouwenspersoon toch op een duur in een bepaald gewetensstuk zou kunnen, of in ieder geval, stel je voor, er komt iets voorbij, zeg maar, wat dermate ernstig is, wat je eigenlijk wel in de kaak zou willen stellen, maar dat mogelijk ook je eigen positie in gevaar zou kunnen brengen. Ja. Want het is een echt een ernstige zaak.
Ja.
Daarom zie ik als leek even van buitenaf veel voordelen in het externe, ja, in de externe variant.
Absoluut. En ik denk ook dat het heel goed is dat grote bedrijven allebei hebben.
Ja, precies.
Intern en extern. Hè? Ja.
Gewoon parallel naast elkaar.
Ja. Ja.
En zijn die dan onafhankelijk of bestuiven die elkaar? Hoe zit dat?
Nou, vaak werken die onafhankelijk van elkaar. Ze overleggen wel eens wat, geloof ik. Maar dat is niet per se het geval. Dan ben ik even jouw vraag kwijt, Sander. Want daar wou ik nog iets over zeggen.
Nou, dat als je als interne vertrouwenspersoon aan het werk bent bij een organisatie.
Ja.
Maar zoals je zelf al zei, je bent ook zelf. Hè, je bent medewerker. Ja. En waarschijnlijk is het in eerste instantie een rol naast je dagelijkse functie.
Ja, klopt.
Dat betekent dat je vertrouwenspersoon bent bij ook jouw eigen broodheer.
Ja.
Brooddame.
Ja.
Dat betekent dat het soms best een intern in jezelf conflict kan zijn als jij een bepaalde situatie aan de kaak stelt.
Ja.
Wat ernstige consequenties voor de organisatie kan hebben of voor een aantal personen in de organisatie. En dan ben je nou net ook toevallig medewerker van diezelfde club. Dus daar kan een conflict situatie binnen jezelf ontstaan.
Ja, precies. Daar wou ik inderdaad iets over zeggen. Want ik denk dat je ook de professionaliteit moet hebben. Hè? Zoals dat als dingen dichtbij komen, dat je dat afhoudt. Hè?
Ja,
dat je zegt, nee, dat we waren met z'n vieren daar. Nee, dit moet ik niet doen. Dat is niet
precies.
Handig. Dus dat... Als dat conflict dreigt te ontstaan, moet je zelf de professionaliteit hebben om. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat je weet meer dan een gemiddelde medewerker in zo'n bedrijf. Hè? Dus het is ook belangrijk dat je daar hoort niemand iets over ooit.
Precies.
Hè? Dat blijft bij mij. En dat gaat, die informatie komt nergens.
Nee.
Mag ik eens een volgende casus aan je voorleggen, Mariska? Ik heb een medewerker bijgestaan. Betrokken medewerker was directeur van een bepaalde divisie van een groot bedrijf. En zij heeft in het voorjaar van 2023 een officiële klacht ingediend jegens de CEO op grond van grensoverschrijdend gedrag.
Mm-hmm.
Functioneel en hiërarchisch viel zij ook onder diezelfde CEO. Wat gebeurt er? Die klacht wordt door de Raad van Bestuur opgepakt. En tot mijn verbazing wordt de interne vertrouwenspersoon op deze klacht gezet. Waarom vind ik dat een verbazing? Omdat die interne VP direct onder die CEO valt. Dus wat zie je dus? Een klacht wegens grensoverschrijdend gedrag jegens de CEO wordt behandeld door een interne VP die functioneel en juist ook onder de CEO valt.
Ja, dat is best bijzonder.
Dus ik word daarbij betrokken.
Wacht even pauze. Jij zegt dat is best bijzonder. In jouw rol had jij het niet geaccepteerd?
Nee, had ik niet gedaan.
Omdat jij vond dat het niet handig zou zijn?
Nee, omdat diegene mij leiding geeft. Dus daar kan ik niet... Dat is ook niet goed voor mij om dat soort dingen te weten.
Dan kom je dus in die...
Kom ik in die waar jij het net over hebt.
Ga verder, Peter.
Datgene wat jij zegt, Mariska, is precies het effect geweest van die interne VP. Die voelde zich enorm ongemakkelijk. Dus in het gesprek wat op enig moment volgde met de board en mijn cliënt en mijzelf, was mijn verbazing over hun reactie, waarop ze zeiden, hé, we hebben toch een professionele organisatie, we hebben toch een professionele interne VP, dat moet toch kunnen? En ik heb echt 5 minuten mijn mond gehouden en ze is aangekeken en gedacht, waar heb je het over? Anders gezegd, er zijn dus situaties waarin je als interne VP gewoon daarvan af moet blijven en je extern aan de slag moet. Want het kan gewoon niet. Want los nog van het feit dat, hoe je het went of keert, die interne VP die onder de CEO valt, misschien er wel last van gaat krijgen in haar functioneren richting die CEO. Maar je moet het als interne VP helemaal niet willen behandelen. Want je komt vreselijk klem te zitten. Al was het alleen maar doordat je informatie krijgt over je baas, weliswaar uit hoofden van een andere rol, maar je kunt je niet opdelen en niet splitsen. Dat neem je altijd mee. Ja, dus mijn stelling is, zoveel als mogelijk, schakel een externe VP in.
Mm-hmm.
En laat die interne VP met rust. Want het is een dubbelfunctie veelal in wat kleinere bedrijven.
In de voorbespreking was je wat resoluter.
Mijn stelling is dus eigenlijk dat een interne VP gewoon niet aan de orde moet zijn. Het is altijd een externe VP. Vanwege de conflicten die kunnen ontstaan. Mensen nemen, jij neemt Mariska als interne VP als het een collega betreft, ook al is het niet gelijk je leidinggevende waar de klacht over gaat, neem je toch mee. Hoe het ook went of keert.
Maar als je in een groot bedrijf werkt en het is, dan kan het ook heel erg op afstand zijn, hè?
Maar dan nog kom je bij de vraag: wat doet het met jou als interne VP? En wat doet het ten diepste met het vertrouwen wat die medewerker in die VP moet hebben, mm-hmm, om überhaupt die drempel over te gaan van het doen van een formele klacht? Ten diepste. Hè? Want nog even over dat verschoningsrecht.
Even
pauze. Als dat mag, sorry.
Jij bent intern vertrouwenspersoon geweest en nu extern.
Ja.
Je volgt het misschien wel, maar duid je dat hetzelfde als hoe Peter het duidt?
Nou, ik duid het minder scherp, denk ik. Ik denk dat wat ik net zei, dat een interne vertrouwenspersoon ook heel veel voordelen kan hebben. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook professioneel opgeleide medewerkers, hè? Mm-hmm. Dus je moet je eigen grenzen stellen, zoals ik net al zei. En daar moet je ook professioneel in zijn. Je moet ook professioneel omgaan met de informatie die je krijgt, hè? Dus er is een hele... hoe zeg ik dat? Dus ik denk ook dat je daar als medewerker hele professionele afwegingen in kan maken. Het is niet zo dat je overal inspringt wat je wordt aangedragen. Daar maak je een goede afweging in.
Okay.
Dus ik denk in die zin dat je dat het kan. Dat het zeker kan. Ik denk wel, maar dat is meer dat het voor grote bedrijven. Nee, ik was in een groot bedrijf. Dus in een groot bedrijf heb je heel veel afdelingen, nou, waar ik niet eens bestaan van wist.
En wat is groot dan?
Hoeveel medewerkers?
Nee, maar zou je zeggen, bijvoorbeeld boven de 100 man zou een intern vertrouwenspersoon goed kunnen functioneren?
Nou, ik denk dat juist in een groot bedrijf intern prima kan,
ja,
maar in een klein bedrijf niet.
Juist, dat is het.
Oh, dat is ook wat jij bedoelt. Oké, ja.
Dus eigenlijk even, ik probeer de ergens duidelijkheid te creëren, zeg maar. Dus zouden we daarmee kunnen zeggen dat als je groter bent dan 100 medewerkers, dat je dan een intern vertrouwenspersoon zou kunnen overwegen naast een externe vertrouwenspersoon?
Ja, ja.
Dus dat je eigenlijk in een duo of minimaal in een duo moet werken?
Ja, maar dat je iemand ook, dat een melder ook de keus heeft om.
Juist.
En dat is wel heel prettig, helder, denk ik. Ja.
Nou is natuurlijk een aanscherping, zeg maar, hè, in de wet in voorbereiding dat die vertrouwenspersoon straks verplicht wordt vanaf een x-aantal medewerkers in een organisatie.
Ja.
10 volgens mij toch?
Of 10, klopt.
10
ja.
Heeft de revue gepasseerd.
Maar dat is ook best gauw.
Is best gauw. En ik durf niet mijn vingers ervoor in het vuur te zetten, maar ik ben bijna zeker dat daar niet in zal staan dat het een verplichting zou worden om die extern in te gaan huren.
Okay.
Dus, en dat zal net als bij de preventiemedewerker gaan, dat kan iemand in de eigen organisatie zijn. Want ja, anders gaat de overheid een organisatie verplichten om iemand extern, een vaak goed betaalde medewerker, extern weer in te huren. Kost allemaal extra geld. Ja. De vraag is van, ja, hoe zorgen we er wel voor dat we die kwaliteit op orde houden? En ik hoorde Mariska, ik hoorde jou zeggen van, ja, we zijn goed opgeleid, we zijn getraind. Als ik als vertrouwenspersoon word aangewezen, of ik meld me daarvoor aan als bij mijn werkgever.
Ja.
Ben ik dat dan vanaf maandag op dinsdag? Of hoe gaat dat proces in zijn werk?
Ik ben natuurlijk niet zo goed op de hoogte van wetgeving zoals jullie dat zijn, zeg maar. Als jij vertrouwenspersoon wilt zijn, zeg maar. En ik denk ook, want daar bedoel ik. Ik weet niet of het in de wet staat dat... Ik denk wel dat het in de wet staat dat het een gecertificeerde medewerker moet zijn. Zelf ben ik LVV gecertificeerd via de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen. Betekent dat ik dat ik intervisie volg elke 6 weken. Dat ik elke jaar mijn bijscholingen bijhoud om mijn certificering te kunnen behouden.
Ja,
zeg maar, hè?
Precies.
Dus ervan uitgaan dat in dat wetvoorstel staat dat je een gecertificeerd vertrouwenspersoon moet zijn, doe je een opleiding. Die opleiding is op zich niet zo lang, maar je hebt, dat is 4 dagen. Volgens mij wordt die wel wat uitgebreid. En op dit moment is ook de nieuwe eis dat er een landelijk examen komt. Ik heb zelf ook een examen moeten doen, maar er komt nu wat meer een nadruk op gelegd. Dus je bent eigenlijk voortdurend, dit is echt een functie waarbij je voortdurend aan het aanscherpen bent.
Ja.
Voortdurend met elkaar in gesprek, dagen volgt, om gecertificeerd te blijven. Dus om gecertificeerd te blijven moet je wel wat doen, zeg maar. Dus als jij aangenomen wordt, zul je die opleiding moeten doen en een examen moeten doen. En vervolgens je aanmelden bij een register. En dat register, als je daarin wil blijven, zul je daar dingen voor moeten doen.
En even, ik zou me zo kunnen voorstellen, hè, dat zo'n opleiding inhoudelijk ingaat van hoe ga je een gesprek aan, zeg maar, met iemand. Hè? Mm-hmm. En hoe krijg je, zeg maar, hoe kom je tot de kern? Bijna psychologisch, en daar kan jij nog alles over vertellen. Maar word je in die training ook geleerd om jezelf als vertrouwenspersoon, zeg maar, die weerbaarheid die je toch wel moet hebben om in zo'n organisatie te bewerkstelligen en te zorgen dat een bepaald probleem de juiste route gaat volgen. Word je daar ook in getraind?
Ja, ook. Ja, okay. Want je hebt natuurlijk heel vaak, want dat, ik had het net over de taak als vertrouwenspersoon, dat je op opvang biedt aan medewerkers. Dat is inderdaad je eerste primaire taak. Maar wat ook een zeer belangrijke taak is dat de vertrouwenspersoon een aantal keren per jaar om tafel zit met de directie. En in die overleggen heb je het over de meldingen die je gekregen hebt, mits je toestemming hebt van de melder. Dat bespreek ik altijd met melders. Hey, ik zit met de directie om tafel. Mag ik dit melden? Nou, soms zegt iemand nee, dan hoort het bedrijf niks. Soms zeg ik ook wel, god, is wel belangrijk dat. En hoe zou ik dat toch kunnen vertellen zonder dat hij leidbaar is naar jou? Dus
hypothetisch of zo?
Ja, daar ga ik wel met melders over in gesprek. Maar de melder is in de lead, hè? Dat heb ik nog niet zo duidelijk gezegd. Maar de melder is altijd in de lead. Als een melder bij mij komt met iets waarvan ik denk, dat is echt ernstig. En ik heb schets het scenario van, god, ik zie dit toch wel zo. En je zou klachtwaardig bijvoorbeeld. Als die medewerker zegt, nee, maar ik vond het wel fijn om met je te praten en ik laat het hierbij. Ja, dan kan ik zeggen, goh, zullen we toch nog eens praten erover? Maar het is aan diegene.
Ja, dat herken ik. Want ik loop ook bij een aantal wat grotere organisaties waarin ze eigenlijk een soort van twee sporen beleid volgen. Hè, waarbij, en dat gaat bijvoorbeeld met name over integriteitsmeldingen.
Ja.
Waarbij de relatie tussen vertrouwenspersoon en medewerker die de melder is, dat blijft geheim. En daar is inderdaad de melder in de lead.
Ja.
Maar zodra de melder bij de coördinator integriteit komt, is het een formele melding. Mm-hmm. En ongeacht of diegene wil of niet wil, mm-hmm. daar wordt naar bepaalde standaarden wel werk van gemaakt.
Ja.
Dus
precies.
Misschien goed even voor de luisteraars om dan even op te knippen. Aan het begin van de podcast benoem je het al even. De vertrouwenspersonen, zeg maar, die hebben volgens mij twee kleuren, zeg maar, van wat ze doen. Aan de ene kant ongewenste omgangsvormen en aan de andere kant de integriteitsschending.
Ja.
Wij hebben het volgens mij nu vooral over het eerste gehad.
Ja.
Wat is die integriteitsschending?
Ja, daar heb ik minder mee te maken, omdat dat als eerste, maar ik ben daar wel in opgeleid. Integriteit gaat eigenlijk, dat gaat eigenlijk over misstanden in de organisatie. Dus dingen die, diefstal, fraude. Aan dat soort dingen moet je dan denken.
Dus het feit als ik kleurplaten wil afdrukken op het werk, zeg maar, mm-hmm. en dat structureel doe, mm-hmm. dat zou, als dat in grote mate gebeurt, zou dat diefstal kunnen zijn?
Dat zou diefstal kunnen zijn, ja.
Het zou misschien ook iets minder ernstig kunnen zijn, toch? Ik ben namelijk
kleurplaten. Printen vind ik ook niet zo erg.
Ik ben gemeenteraadslid, hè, dus daar passen sommige functies prima bij en sommige functies ook niet. Hè, dus,
ja.
En daar zit ook, maar goed, het is niet direct heel ernstig, denk ik, maar soms moet je ook ergens niet in willen stappen, zeg maar. Dus kun je ook vaak zo'n integriteitscoördinator of vertrouwenspersoon daar misschien ook wel even mee schakelen. Hè, van, god, is dit nou handig om te doen of
precies,
niet?
Precies.
Mag ik, jij noemde, meen ik Mariska, eerder al even het verschoningsrecht.
Mm-hmm.
En nu in het kader van die integriteitsschending doen we het volgende even als vraag opkomen. Even los van de vraag of dat verschoningsrecht ook daadwerkelijk al formeel juridisch bestaat. Hè, dat is nog even de vraag. Kom je bij het volgende. Hoe ver gaat dat verschoningsrecht dan? Hè? Want mm-hmm. op het moment dat jij een strafbaar feit meekrijgt.
Ja.
Hoe ga je daarmee om als VP? Hoe werkt dat?
Ja. Dat is grappig, want vaak bellen mensen mij en zeggen ze, ik kan vertrouwelijk met jou praten, hè? Dan zeg ik ja. Behalve als je me nu vertelt, iets gaat vertellen over een strafbaar feit.
Helder, check.
Ja,
dan moet ik het doorbreken.
Ja.
Maar dat gaat bijvoorbeeld ook voor mij. Ik ben ook hulpverlener.
Oh ja.
Daar
duidelijk.
Zit dat ook in.
Nee, helder. Duidelijk. Ja.
Maar het is grappig dat als ik vertel, ik ben vertrouwenspersoon, dan hebben mensen daar hele andere ideeën bij dan wat het daadwerkelijk is, zeg maar. Hè. Die denken van, oh, die gaat tussen twee partijen zitten en dan gaat hij even mediaten van, hey Pietje, let je even op je tellen, want dat mag niet meer, hè? Dat is helemaal niet wat ik doe.
En dat is misschien wel grappig, een leuk bruggetje naar een vraag die ik zo op tafel ook willen leggen. Dat we, en jij benoemde dat ook al in de intro, dat we in BV Nederland ongelooflijk veel loketten in heel veel organisaties hebben. Hè? Het HR-loket, de leidinggevende, de veiligheidskundige, dan wel de preventiemedewerker, een aanodeskundige als een organisatie diepe bijdels heeft, bedrijfsartsen. Vertrouwenspersonen. Nou, het is een hele wirwar. En ik zou me goed kunnen voorstellen dat jij als medewerker die niet dagelijks, gelukkig maar, met dit soort zaken bezig bent, maar puur met het primaire proces waar jij je salaris voor krijgt, maar dan toch ineens wat overkomt, dat je wel aan het zoeken moet, waar moet dit probleem nou liggen en wie moet ik aan zijn jasje trekken? Ja. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat jij heel veel mensen in je praktijk, of althans bij jou aan het bureau krijgt, met problemen die eigenlijk zeg niet bij jou zouden horen.
Klopt.
Maar ergens anders.
Klopt. En dat is ook wel mijn taak, hè? Dan verwijs ik mensen door. Hè? Ja, dan zeg ik, je moet naar een juridisch loket. Of ik bespreek met iemand van, het zou goed zijn als je met diegene in gesprek zou gaan. Nou ja, trouwens, dat is helemaal niet iets wat ik zeg, hoor. Het zou goed zijn als. Maar ik noem dat als scenario. Hè? Dat is heel belangrijk, even dat verschil te maken. Dan zeg ik van, zal ik binnen de organisatie voor jou op zoek naar een mediator. Waarin jij met je baas of met je collega. Maar soms doe ik dat ook zelf. Ga ik zelf mee naar een gesprek, eigenlijk heel vaak.
Dus om even de rol uit elkaar te trekken, daar heb jij ook wat voorwerk in gedaan. Maar een vertrouwenspersoon is haast gewoon een zeg maar een soort veilige haven binnen de organisatie. Soort opa of oma waar je even kunt, een buddy waar je kunt klankborden, kunt uithuilen. Kunt zeggen van, maar weet je, dit is me overkomen, hoe moet ik hiermee omgaan? En schets me even de mogelijke scenario's. En lopen misschien een deel van de weg met me op.
Ja, klopt.
Ja, dus
klopt.
Dat is
alleen, ik haak even aan op je lieve opa en oma, zeg maar. Ik ben zelf ook hulpverlener.
Ja?
Ik ben nadrukkelijk geen hulpverlener als vertrouwenspersoon. Ik heb het echt over die ongewenste omgangsvormen. Is soms wel een dunne lijn. Want ik weet ook weer vanuit mijn werk als hulpverlener dat pesten enorme gevolgen heeft. Hè? Dus dat echt trauma, maar soms veroorzaakt. En dan zeg ik iemand ook wel eens, zou het misschien goed zijn om met een psycholoog te praten of zoiets. En wat ik net ook nog even wou zeggen was, hè, als ik vertel dat ik vertrouwenspersoon ben, dan hebben mensen vaak over strafbare feiten, klachten indienen. Maar eigenlijk vind ik het als vertrouwenspersoon vooral heel belangrijk dat gedrag wat heel veel voorkomt, pesten, discrimineren, lelijke opmerkingen maken, net een opmerking die seksueel getint is, die mensen echt heel vervelend vinden, om bespreekbaar te maken. Hey jongens, hoe gaan wij met elkaar in dit bedrijf met elkaar om? Ja. Wat vinden wij eigenlijk normaal? Ja. En dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het in de bouw anders gaat dan in de zorg.
Ja.
Ik heb zelf nooit in de bouw gewerkt, maar ik kan me voorstellen dat daar misschien best wel eens grove grappen gemaakt worden, die zij allemaal onderling prima vinden. Ja. Maar misschien kan er wel eens iemand tussen zitten die zegt, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet prima. Nee. Dan is het ongewenst.
Ja.
En laten we het daar vooral over hebben.
En wat dan het lastige wordt, is dus dat wat even wij met z'n allen normaal vinden. En er komt een nieuw iemand binnen die vindt het niet normaal.
Exact.
Moeten wij ons dan allemaal gaan aanpassen omdat jij het niet normaal vindt? Dus ik kan me voorstellen dat daar dan spanning komt.
Ja, zeker.
Maar als jij het niet normaal vindt, dan zoek je toch een andere plek. Dus zo'n dynamiek kan dan ontstaan. Ja.
Gebeurt ook vaak.
Dat gebeurt ook vaak. En tegelijkertijd denk ik, maar hebben wij dan een normale cultuur?
Ja.
Maar dat naar jezelf kijken, naar je cultuur kijken, dat willen we. Willen we niet, kunnen we niet, durven we niet. Ook omdat we denken, maar het heeft altijd gefunctioneerd. Hè? En als ik over dingen na moet denken, kost dat extra capaciteit.
Klopt. En je hebt natuurlijk soms van die gesloten culturen. Hè? Zo van, zo doen wij dat gewoon hier. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, op welke plek je ook werkt, dat je het erover hebt. Hoe gaan wij hier met elkaar om?
Ja.
Wat vinden wij normaal?
Oké, ik wil toch nog even die rollen tot slot nog even uit. Dus vertrouwenspersoon, die gaat je dus niet met de anderen in verbinding brengen, maar die gebruik je vooral om je verhaal kwijt te kunnen, om je gedachten te ordenen, te kijken, maar wat kan ik hier in de toekomst mee doen?
Maar soms wel, met anderen in verbinding brengen.
Maar dat is optioneel. Dat is niet de primaire taak, als ik het goed begrepen heb. Preventiemedewerker, wat doet die?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel rollen. Die zijn net al even bij langs gegaan. En ze doen eigenlijk allemaal iets op het, bijvoorbeeld op het gebied van gezond en veilig werk. En het ARBO-beleid. Hè? Dus de vertrouwenspersoon die geeft eigenlijk als invulling van je PSA-beleid ondersteuning aan de werknemer als een luisterend oor. Daar hebben we net al even zeer uitgebreid over gehad. De preventiemedewerker ondersteunt juist in het opstellen van de risico's. Dus zit er vrij koud in, als het ware. Hè. Die is eigenlijk de aanjager van het opstellen van de risico-inventarisatie. De werkgever achter de broek aan zitten.
We hebben trouwens vorig jaar nog een podcast over opgenomen. Precies. Dus mocht de luisteraar daar meer over willen weten, dan seizoen 6.
Ja, en dan zie je dat de HR-adviseur, die is natuurlijk ook vaak betrokken, hè, bij het opstellen van het beleid, uitvoering geven aan het beleid. Dus daar zit, die lijnen zijn soms vrij dun. En soms is de HR-adviseur tevens de preventiemedewerker. Dus daar kan best wel wat overlap diverse verschillen in zitten in organisaties. Nou, leidinggevende is in mijn optiek altijd de eerste verantwoordelijke voor het welzijn en veiligheid van medewerkers. Hè. Dus die heeft, als je het aftrappellen, zeg maar, op het gebied van de Arbo-wet, die heeft de functie van toezichthouder op het veilig werken.
Mm-hmm.
En ik zie vaak natuurlijk ook in organisatie dat daar natuurlijk vaak ook wel een conflict ontstaat. Hè. Dus als je het hebt over ongewenste omgangsvormen, is dat ofwel tussen medewerker en medewerker. Maar ik zie ook heel veel gebeuren tussen leidinggevende en medewerker. En dat maakt ook weer die rol van vertrouwenspersoon zo belangrijk. Want ja, ga maar eens tegen je leidinggevende in conflict. Hè. En goed, men weet natuurlijk vaak wat voor consequenties dat heeft. Want dan komen ze bij jou aan het loket. En dan krijg je dus die verstoorde arbeidsrelatie. En nou, mogelijk alle gevolgen van dien. En dan heb je natuurlijk de bedrijfsstaat. Dat is al onbekende misschien wel. Hè, maar ook die heeft er weer een rol in. Hè. Niet zozeer in het sec op de details. Maar kan wel een gevolg zijn dat je uiteindelijk zodanig arbeidsongeschikt raakt van pest en discriminatie en dergelijke. Dat je uitvalt. En dan kom je uiteindelijk ook bij de bedrijfsstaat terecht. En dan heb je nog een maatschappelijk werk. En daar gaf jij al even in de voorbespreking een mooie nuance op. Hè. Want ik zie inderdaad ook dat een maatschappelijk werker zich vaak opwerpt als inderdaad iemand die bijna een soort van social worker aan de gang is. En echt op het gebied van PSA, psychosociale arbeidsbelasting, aan het werk is. En jij gaf de nuance van, nou, dat zit toch ook meer breder. Hè? Dus dat kan ook een financieel probleem zijn. En het kan een breder probleem zijn waarbij iemand bij de maatschappelijk werker terechtkomt.
Ja, maatschappelijk werkers zijn vooral praktisch opgeleid. Ja. Hè? Dus zit je in schulden financieel, dan gaan zij naast je staan om te zorgen om dat een beetje op orde te krijgen. En de eerste stress die dat met zich meebrengt, om dat een beetje te downsizen. Dat is heel wat anders dan dat zij als therapeut of psycholoog echt mensen kunnen verder helpen als ze maken hebben met werkdruk, werkstress of conflicten of iets dergelijks. Hè. Dus het is wel belangrijk om daar goed onderscheid te maken. Want anders ga je psychologisch misschien veel meer verwachten van een maatschappelijk werker dan dat ze daadwerkelijk kunnen bieden. En dat kan dus ook schade opleveren.
Precies, dus een bruggetje eigenlijk al naar de tips, ook richting werkgevers die met dit onderwerp bezig zijn. Zorg ervoor dat je rolvervuiling voorkomt. Hè. Dus maak duidelijk van in jouw organisatie, welke rollen heb jij belegd bij welke persoon en waar is die persoon sec voor verantwoordelijk en waar kunnen jouw medewerkers terecht bij welke vragen ze ook hebben.
Yes. Nou, ter afronding, dit was jouw tip.
Precies.
Peter, heb jij nog een tip ter afronding van de vertrouwenspersoon?
Ik denk dat het goed is dat we heel snel dat wetsvoorstel wet zien worden. Want dan krijgt het wat meer body en kader, denk ik. Ik denk ook dat het goed is dat we dan kritisch ook kijken naar de opleiding van de vertrouwenspersoon. En dat dat inderdaad ook dan aan kwaliteitseisen kan voldoen. Dat men ook weet dat dat de verschoningstijd goed geregeld is. Dat daar ook duidelijke eisen onder liggen. Dat het niet zomaar iemand is die uit de collega's wordt gepikt en jij moet het gaan doen. Ik denk dat wel zaken zijn die ik als tip zou mee willen geven, Jano.
Yes, check. Mariska?
Nou ja, nog even denk ik als tip dat Sander net zei van nou ja, heel veel loketten. Hè, je weet waar moet je nou zijn, zeg maar. Ik denk dat het ook heel goed is voor een vertrouwenspersoon zich goed profileert in een organisatie. Ja. Dus goed zorgt dat er foldertjes liggen, ja. dat iemand goed vindbaar is. Dat je in het personeelsblad staat. Ik denk dat heel belangrijk.
Absoluut. Ja. Ja. Ja.
En wat mij nog triggerde is, Peter, wat jij zei. Het is niets verplicht, maar een rechter gaat het wel als vanzelfsprekend meewegen. Dus dat maakt wel dat het, ondanks dat het nog geen juridisch kader heeft, gaat het wel juridisch kleuren.
Ja.
En die triggerde mij wel.
Zeker.
Voor de luisteraars, als je wou nog wat.
Nou ja, en terecht denk ik, omdat onderaan de streep we merken dat grensoverschrijdend gedrag steeds prominenter in beeld komt. Niet alleen in de uitingsvormen en wat verstaan we eronder, maar ook dat we merken dat heel veel mensen daarmee te maken hebben.
Zeker.
Dat is echt anno 24 vele malen meer dan een aantal jaar terug. Ja.
Ja, en er wordt meer taal aangegeven.
En er wordt,
de acceptatiegrens verandert ook. Hè? Dus dat is denk ik een.
Ja.
Nou. Ik dank jullie voor dit samen zijn. Ik dank jullie voor het kijken. Mocht je vragen hebben, mail ze naar vraag@probaat.nu. Ook aan deze mensen, dan sturen we die door. Mocht je zoiets denken, maar dit is wat voor onze organisatie, stuur deze podcast dan door of benader ons, zodat wij je hier verder van kunnen voorzien. En mocht je nou denken, maar dit wil ik vaker, abonneer je op dit kanaal of op onze nieuwsbrief, en dan kunnen we je ook hier op de hoogte houden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Ja.